Is eigenlijk zoiets als een Texels.
Ja, zeker.
Dus het lijkt me toch best vriesig.
Een beetje, maar het is ook wel weer.
Is er niet van ding overal achter? Dat doen ze. Welkom bij Radiografisch, beste luisteraar. Het is week 8.
8?
Ja.
Ja.
Ik bevind me zoals altijd bij deze podcast, of bijna altijd, in Vlijmen in Brabant. Eddie zit normaaliter in Alkmaar, maar die is even verhuisd naar Texel.
Ja, ja, ik ben ietsjes noordelijker. Ja.
Wat zeggen ze op Texel? Zeggen ze Texel of Texel?
Texel.
Texel, zeggen ze op Texel.
Ja.
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 Ja. Hier zeggen ze Texel, volgens mij.
Ja. Dat ja, is... dat denk ik ook, ja.
Ja.
Nou ja, daar heb je het al.
Nou ja, goed, het is, je haar zit helemaal in de war, het waait daar natuurlijk snoeihard.
Het is hier prachtig.
Oh.
Ja, ja, ja. Nee, het is schitterend. Ik was gisteren heel even naar een van de weinige musea op Texel. Kaapskil, in de Oudeschild. Ah,
ja. Dat is altijd leuk.
Dat is erg leuk, ja.
Zeker
ja, en dat was al een paar jaar geleden dat ik daar was geweest. Sindsdien hebben ze daar natuurlijk, die documentaire is ook op tv geweest, weet je wel, over die jurk die ze uit dat wrak hebben gehaald.
Ja.
Het palmhout wrak. Nou ja, daar hebben ze inmiddels ook een hele tentoonstelling omheen gebouwd. Dus die jurk die ligt daar en nog wat andere vondsten. En het aardige was dat ze hebben ook hele oude boekbanden uit dat wrak gehaald.
Hey.
Uit de 16e eeuw. Ja, dus, maar het zijn dus alleen de omslagen van leer. Heel mooi bewerkt en dat ziet er heel mooi uit. Dus dat is leuk om te zien. Maar en er staat bij dat... dat de binnenwerken verloren zijn gegaan. Dus ze weten niet om wat voor boeken het heen heeft gezeten, die omslagen.
Ja, ja, ja.
Maar toen bedacht ik me, misschien waren ze ook nog wel helemaal niet tot boeken gemaakt. Want vroeger had je dat natuurlijk heel erg, dat het binnenwerk werd eigenlijk los van het omslag gemaakt. En heel vaak liet de eigenaar van een boek liet een omslag maken. Dus dat zat er niet standaard omheen. Maar als je een boek kocht, dan kon je zelf nog naar een boekbinder om daar een omslag omheen te laten maken.
Ah.
Zodat het in jouw bibliotheek past. Dus toen ik stond in die vitrine te kijken, toen dacht ik, misschien zijn het ook wel gewoon losse omslagen die nog om een boek heen hadden gemoeten.
Ja, en die vervoerd werden van A naar B.
Ja.
Ja,
maar ik weet helemaal niet of dat zo gebeurde. Maar dat stond ik mij ter plekke te bedenken, omdat ze eigenlijk een heleboel dingen over dat schip eigenlijk niet weten.
Ja.
Ook niet van wie die jurk was. En was hij nou onderweg naar iets? Of. Dus er zijn een heleboel dingen aan het uitzoeken. Maar dit schoot mij te binnen. Toen dacht ik, oh ja, hoe zou dat met die boekbanden zitten? Zou dat misschien ook los van elkaar hebben bestaan?
Ja, ja.
Maar misschien zijn er wel mensen die dat weten. Dus die kunnen me misschien verder helpen met dit.
Ja, wie weet je. Ja, ja.
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 Hey,
ja. We moeten het even hebben over vorige week, over Habo de Costa. Is dat een moment?
Ja,
dat
ja, ja, ja.
Ja, we hebben wat informatie gekregen.
Zullen we het daar meteen over hebben?
Ja.
Ja, dat is goed. Ja, er waren twee dingen. Habo de Costa, we hebben het over dat faillissement gehad. Maar ik had toen... ik vroeg me af eigenlijk waar Habo da Costa vandaan kwam.
Ja.
En ik kon eigenlijk niet zo heel veel terugvinden over het verleden daarvan. En toen verdwaalde ik in Alkmaar eigenlijk. Waar ik wel een drukkerij da Costa vond. En die vond ik vooral omdat ik een glas in loodraam vond in de kringloopwinkel, om het verhaal nog wat complexer te maken. Dus toen was ik een drukkerij da Costa op het spoor, maar dat bleek een Alkmaarse drukkerij da Costa te zijn.
Ja.
Waar ik ook niet zo heel veel, wel in oude kranten, een paar dingetjes over kon vinden. En ik had dat glas in lood, heb ik nog even op de website gezet onder de podcast. Een foto van dat glas in lood ding. En er was iemand zo slim, die heeft daar eens goed naar gekeken. En die wees mij erop dat er staat in dat glas in lood een oude boekdrukker. En aan het plafond hangen zeg maar gedrukte vellen te drogen.
Ja.
Die hangen zo aan zo'n lijntje zeg maar. Maar als je daarop inzoomt, en dat had ik nog niet gedaan, maar dan zie je daar twee jaartallen in staan. Er staat 1914-1989 in.
Ja.
Dus dat was, kennelijk is dat gemaakt vanwege het 75-jarig jubileum van die Alkmaarse drukkerij da Costa. En kennelijk is die dus in 1914 opgericht. En,
ja.
Nu weet ik in ieder geval waar die da Costa vandaan kwam. Niet waar de naam vandaan komt. Maar over de Habo da Costa in Vianen,
ja.
Daar weten we inmiddels wel iets meer over, dankzij een andere luisteraar of lezer.
Ja, ja die vertelt ons iets over de geschiedenis inderdaad. Het is,
ja.
Even kijken hoor.
Het lijkt dus een drukkerij in 1922 opgericht.
Ja.
En hij is kennelijk vernoemd gewoon naar de plek waar hij stond. Namelijk aan de Da Costa-kade in Utrecht.
Ja.
En daar is dus drukkerij Da Costa ooit begonnen. En daar hebben ze vrij lang gezeten. Zijn daar wel steeds gegroeid. En pas in 1965 zijn ze daar eigenlijk uitgegroeid en op zoek gegaan naar andere huisvesting. Dat hebben ze toen gedaan en daarna gaat het heel hard. En toen hebben ze in 1977 de Amsterdamse drukkerij Habo overgenomen.
Ja.
En zo is eigenlijk Habo Da Costa Grafische Industrie ontstaan. En dat groeide ook weer vrij snel. Toen hebben ze een nieuwbouwpand in Vianen hebben ze neergezet.
Ja, ja.
Dus daar komt eigenlijk Habo Da Costa vandaan.
Ja.
Dus dat weten we nu.
Ja. Nou ja, kijk, zo is bedankt luisteraar.
Ja, het is leuk de oplettende luisteraar die meer weet dan wij. Het is altijd goed.
Ja.
En we hebben ondertussen ook wel wat informatie nog ontvangen over hoe het daarna allemaal met Habo Da Costa is gegaan. Ja, tot aan het trieste faillissement natuurlijk onlangs.
Ja.
Daar gaan we nog eens induiken en nog eens wat verder onderzoek naar doen hoe dat allemaal gelopen is.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Iemand was ingegaan op de opmerking van Hans Scholenberg onder het artikel, zeg maar.
Mm-hmm.
Daar gaan we nog eens wat verder induiken.
Zeker. Ja.
Dus, ondertussen kunnen we ook het nieuws nog wel even doornemen.
Dat gaat gewoon door.
Ja, dat gaat gewoon door. Ja, ja, ja. Grote consternatie. De krant NRC wil van papier af. Zo beweren zij.
Ja. Nou ja, ja. Ja, NRC. Ja, ze gaan er gewoon van af. Ja, voor mij hebben ze inderdaad een paar jaar geleden dat al een soort van aangekondigd laten wezen.
Zeg maar gerust 15 jaar geleden. Ze roepen dat nou al zo lang.
Ja, waarschijnlijk wel. Ze zijn er ook niet de enige in inderdaad.
Nee.
Dat is natuurlijk al heel vaak voorspeld.
NRC roept het wel heel erg hard iedere keer hoor. Jongen, stop er dan mee. Weet je wel, als je zo'n hekel hebt aan papieren.
Daar ziet het nu dan naar uit. Want ze hebben nu pas een nieuwe hoofdredacteur.
Ja.
Patricia Veldhuis. En die gaf een interview in de eigen krant. Die ziet dat er wel vrij snel van komen. Ja, binnen een paar jaar dat ze in ieder geval door de week niet meer op papier zullen verschijnen.
Nee.
Voor het weekend vindt ze toch wel wat anders, zeg maar. Maar dat las ik dan ook wel. En waarschijnlijk dan ook op de donderdag en vrijdag nog wel. Want dan zijn er ook veel papieren lezers. En dat komt dan vanwege de cultuur en de boekenbijlagen die op die dagen bij de krant verschijnen.
Ja.
Maar dan denk ik, als je op een gegeven moment die bijlagen natuurlijk verplaatst naar het weekend. Dan zijn die dagen natuurlijk ook wel klaar, toch?
Ja, tuurlijk. Ja.
Je ziet die beweging natuurlijk al langer. En ik weet dat jij een fanatieke papieren lezer bent op 6 dagen in de week. Kijk, zij geeft zelf ook aan van door de week lees ik gewoon alles mobiel.
Ja.
En niet op papier. En dat komt dan ook omdat de krant daar niet voor 7 uur bezorgd wordt waar zij woont. En haar werkdag begint gewoon al veel eerder. Dus ja.
Dus
papier komt ook gewoon te laat.
Wat een tof sollicitatiegesprek moet dat zijn geweest. Ik wil hoofdredacteur worden. Lees je NRC? Want niet op papier.
maar misschien was dat juist wel een pre. Dat zou heel goed kunnen. Ja, maar wat je voor mij dan eigenlijk een beetje ziet is dat die weekbladen, of de dagbladen, letterlijk zijn natuurlijk dagbladen, worden eigenlijk een soort van weekbladen.
Ja.
Want natuurlijk gaan ze op internet gewoon natuurlijk de 24 uur per dag door. Maar dan in het weekend komt de papieren editie uit.
Ja.
Dus eigenlijk worden ze natuurlijk een soort weekblad. En andersom zie je natuurlijk dat weekbladen op dezelfde manier maandbladen zijn geworden. En daar is Vrij Nederland dan natuurlijk wel een goed voorbeeld van.
Ja.
Dat was natuurlijk ook eigenlijk, ook een wekelijkse krant, om het maar zo te zeggen. Een weekkrant. En op een gegeven moment, dat is ook wel een tijd geleden voor mij, dat zijn maandblad zijn geworden.
Ja.
Bij Vrij Nederland, die gaan nu weer zelfstandig verder.
Ja.
Want die uitgeverij waar Vrij Nederland onder viel, WPG. Ja, die heeft eigenlijk zijn bladen vorig jaar al verkocht aan Roularta. Want ze willen zelf weer boeken op de boekenmarkt gaan concentreren. En wat toen nog onduidelijk bleef, was welke rol Vrij Nederland daar dan in zou krijgen. Die was kennelijk niet meegegaan door Roularta. Maar WPG was zelf dus niet van plan om in de bladenmarkt te blijven. Nou, nu is er duidelijkheid over. Ze gaan dus zelfstandig verder, Vrij Nederland. En ze gaan dat doen in een soort constructie waar ze in samenwerken met Pakhuizen Zwijgen. Nou, waar wij ook wel regelmatig toch wel leuke bijeenkomsten hebben.
Ja, zeker. Ja, fantastisch.
Dus op zich is dat natuurlijk wel een interessante move. Nou ja, als ik het de berichtgeving een beetje overlees, was Vrij Nederland al jaren zwaar verliesgevend. Er zijn miljoenen aan verlies geleden volgens de uitgever. Nou ja, ze krijgen nu nog, ik geloof als NRC, het stond in NRC volgens mij, dat ze nog een bruidschat meekrijgen van 2 miljoen. En dan moeten ze het zelfstandig gaan zien te redden. Ook daar komt een nieuwe hoofdredacteur. Maar die houdt vol dat ze absoluut een maandblad op papier blijven ook. Dus die hangt dan juist weer wel aan papier. En ik denk dat voor een maandblad ook heel verstandig is overigens.
Nou, voor een krant
dus,
ook.
Ja, zo zie je alles een beetje opschuiven. Maar ook Vrij Nederland gaat dus een digitaal platform optuigen. En ze hebben dan dus eigenlijk een programma bij Pakhuizen Zwijger. Wat ze ook mede kunnen in gaan richten.
Ja. Nou, ik denk dat het voor NRC, ik wil dat nog zien. Kijk, je kunt van papier afgaan, maar wat ze niet lijken te beseffen in de uitgeverijwereld is dat internet echt een ander medium is dan papier. Je had vroeger die marketinggoeroe Marshall McLuhan, die zei altijd, the medium is the message.
Yep.
Kijk, als ik op internet geld wil verdienen, zeg maar, ja, dan zou ik meer de geen stijl kant op gaan. Weet je wel, dat mensen boos worden en verontwaardigd en dat ze veel klikken. Want dat is wat de adverteerders op internet willen. Die willen dat je...
Ja.
Die willen keiharde cijfers zien over conversie rates en weet ik. Dat is gewoon een hele keiharde wereld, internet. En de papieren krant is toch een beetje meer van love, peace and happiness. Van zo zie ik het. Weet je, mensen laten zich niet nemen de tijd om iets tot zich te nemen. En daar zet je een advertentie naast. Nou, die advertentie, als die aandacht krijgt, krijgt die veel betere aandacht dan een internetadvertentie.
Maar
dat is gewoon slecht meetbaar. En dat zie je dus ook niet wekelijks in je resultaten of zo. Als je een blokker advertentie erin zet of zo. Ja, misschien als je speciale aanbiedingen hebt. En je onderscheidt je nog met papier. Want ja, iedereen zit op internet. Dat is internet. Is
zeker,
een, ja. Ja, dat is een soort zwart gat vol. Maar ik denk dat NRC, ja, als ze een kwaliteitskrant willen blijven. Die combinatie van er moet veel geklikt worden. Er moet veel en wild geklikt worden. En kwaliteitskrant. Het klinkt voor mij gewoon als twee totaal verschillende werelden.
Ja, het is heel lastig inderdaad. Ja.
Ja, het, voor papier, je moet toch... Nou ja, jij zei dat een keer over dat boek over Gutenberg. Van als je iemand iets aan papier toevertrouwt, dan daarna kun je het niet meer loslaten. Het is de wereld in. Als je het op internet zet, kun je het ook nog achteraf aanpassen en zo. Je kunt er nog van alles mee doen. Dus ik vind het van... Ja, ze roepen het echt al zo lang bij NRC dat ze het zo graag willen. Maar goed, het zou wel leuk zijn. Laat ze nou maar gewoon helemaal stoppen met papier. En dan eens kijken wat er gebeurt. Dan weet de rest van de krant wat de consequenties zijn. Maar misschien kun je wel verschrikken van geld verdienen. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, we gaan gewoon een hele andere krant worden. En we worden een internetkrant, maar we gaan een totaal andere richting op.
Het is natuurlijk niet voor niks dat ze in het weekend wel aan papier blijven hangen. Qua advertenties, advertentieinkomsten zijn natuurlijk op papier nog steeds veel groter dan op internet.
Het gaat alleen maar over advertenties.
Maar ik denk dat ze naar een balans gaan zoeken inderdaad, waarin je dat tegen elkaar opweegt, zeg maar. Dat je door de week niet al die kosten maakt van je papieren krant.
Ja.
Dan zullen de opbrengsten misschien lager zijn. Maar mensen betalen ook voor een digitaal abonnement. Dus misschien vind je daar een soort balans in.
Ja.
En dan in het weekend knallen met je papieren uitgaven, zeg maar. Maar dat zal ook voor Vrij Nederland waarschijnlijk gelden.
Ja.
Dat je met die papieren uitgaven toch uiteindelijk inkomsten genereert. Meer dan dat je met kliks en dat soort dingen...
Ja.
Maar goed, daarom vind ik op zich die samenwerking met Pakhuizen Zwijgen wel weer interessant. Dat je natuurlijk dan ook met soort live evenementen en dat soort dingen, bijeenkomsten. Misschien zit daar een wat mooier en beter model in, zeg maar.
Nee, ze doen
dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Ja, ze proberen in ieder geval wat. Dat kan ik altijd waarderen. Ja, je hebt natuurlijk zoiets als de correspondent. Dat rendeert wel enigszins. Maar dat is ook allemaal niet zo makkelijk gegaan als ze zelf dachten. Nee, ik vind een krant die nieuws brengt, vind ik iets anders dan een opinie ding. Of ja, ik weet niet. Ik vind het een lastige combi. Maar we gaan zien, misschien heb ik wel helemaal ongelijk. En wordt NRC gaat het nog betere kwaliteit leveren en dan veel beter op internet renderen.
Je weet het
maar,
niet.
Je weet het niet. Mijn zegen hebben ze niet. Ze zoeken het maar uit. ondertussen wordt er een nieuw gebouwd in Rotterdam.
Ja.
Het Grafisch Lyceum gaat het VMBO tegen de vlakte gooien, wat er nu is. En er komt een nieuw pand. Gaat daar verrijzen.
Ja, voor de VMBO-afdeling inderdaad. In Rotterdam. De MBO-opleiding die heeft, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden dat is, nieuwe verherbouwde pand, wat wel een geweldig pand is trouwens.
Ja, ik ben er geweest. Dat is echt goed gedaan. Het was zo positief, want het was natuurlijk best wel een lelijk pand geworden. Op een gegeven moment, ja, dat heb je nou eenmaal na een jaar of 20 dan. En toen hebben ze echt besloten, het was niet vanwege geldproblemen of zo, maar ze hebben echt besloten, we gaan niet de boel nieuwbouwen, saneren en opnieuw
Een soort herontwikkeling, toch?
Ja. En fantastisch. Ja. De studenten hadden zelf alle graphics gemaakt aan de muren en zo. Nee, grote lokalen waarin iedereen vrij heen en weer kon lopen en achter de machines. En een multimedia afdeling nou ontbijt er watertanden, waar ze bij de filmacademie echt alleen maar jaloers op kunnen zijn. Ja, waanzinnig goed gedaan. Maar goed, ik zag het daarnet even een fotootje van. Ik bij de VMBO was ik nog nooit geweest. Ik zag net een fotootje op Google Maps van het oude pand.
Ja.
Nou, dat lijkt me weinig aan te redden. Dat moet
ja, dat
pand
lijkt
komen.
Me ook, ja. Ja, ja en op de plaatjes van de nieuwbouw, zeg maar. De artist impression, zeg maar. Dat gaat ook de hoogte in. Maar dat ziet er ook zeker. Dat ziet er wel spectaculair uit. Dus, maar dat is mooi om te zien dat er ook in die VMBO. Opleiding, het grafische, toch goed geïnvesteerd wordt.
Ja.
Mooi toch?
Ja.
Ja.
Ja, ik geloof het ook allemaal niet in papier, al die studenten. Dat is wel een nadeel, maar goed, dat zien we dan wel weer.
Hey, nou ja, het komt nog wel.
Grote somberheid onder de ondernemers, schreef jij. Ruim 80% van de Nederlandse maakindustrie vindt dat het niet goed gaat.
Nee, het ondernemersklimaat is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk verslechterd, vinden deze ondernemers.
Ja.
Er was een peiling van VNO-NCW en MKB Nederland. Zoals ze dat vaker doen natuurlijk. Dit is voor mij ook een soort jaarlijkse enquête. Want ze vergelijken het ook met voorgaande jaren. Nou, de stemming wordt alleen maar negatiever onder ondernemers. En dat viel me wel op. Want ik heb uit die enquête ben ik even gekeken wat ze hadden. Ook dus de verschillende soorten ondernemers in groepen ingedeeld. Dus ik heb specifiek naar de maakindustrie gekeken, waarvan ik denk dat de grafische industrie daar ook onder valt. Maar het is niet verder uitgesplitst of de grafische industrie daar nou specifiek nog. Maar deze maakindustrie die is wel nog een stukje negatiever dan de ondernemers gemiddeld, zeg maar. Ik meen dat 75% van alle ondernemers in Nederland vond dat het de afgelopen 5 jaar achteruit was gegaan, het ondernemersklimaat. Maar
75%.
Bij de maakindustrie
is
3/4. Is het 80%. Ja, zeker. Ja. En de VNO en NCW maakt zich ook wel een beetje zorgen om. Want ze hebben bijvoorbeeld gevraagd van, als het zo negatief is, ga je dan nog wel investeren? En je ziet dat een steeds groter deel ook niet van plan is de komende 12 jaar te investeren. En in de maakindustrie is dat bijna een derde, dus 30% van die ondernemers die zegt, het komende jaar ga ik niet meer investeren in Nederland.
Ja.
Dat vinden ze wel zorgelijk bij VNO-NCW. Want investeringen zijn toch wel nodig om de boel een beetje draaiende te houden. Als je niet meer investeert, dan begint alles natuurlijk een beetje stil te staan. Dus dat is wel zorgelijk. Wat me ook nog opviel was dat 60% is niet gerust op de verkiezingsuitslag. Dat ze niet denken dat tot een werkbaar en stabiel kabinet leidt. En dat deed mij denken aan die enquête die volgens mij rond Prinsjesdag gehouden was. En volgens mij kwam toen Dylan Jezelgus als favoriete premier uit de enquête naar voren onder ondernemers. Dus ik ben wel een beetje benieuwd hoe ze daar dan nu naar hebben zitten kijken, zeg maar, aan de onderhandelingstafel, hoe dat gegaan is.
Ja, kennelijk hoe
maar
rechtser.
Het heeft in ieder geval het vertrouwen niet vergroot.
Hoe rechtser, hoe moeilijker lijkt het wel. Terwijl je zat te denken, dit is de gedroomde uitslag. Hè? Het is rechts is. Nou ja, de BBB is een ondernemerspartij gewoon. Dat is weliswaar voor maar één sector. Maar dat is niets anders dan het ondernemersbelang wat ze dienen. Nou, VVD is van oudsher een ondernemerspartij. Dus PVV, ik snap niet helemaal wie ze nou eigenlijk willen dienen. Maar ze beweren van zichzelf dat ze rechts zijn. NSC is eigenlijk gewoon een CDA. Afsplitsing.
Zou ik kunnen zeggen.
Van oudsher ook een echte ondernemerspartij. Maar
ze komen er niet uit.
Nee. Ze zien me weer. Ja, ASML was laatst ook al in het nieuws natuurlijk. Dat die zeiden van, nou ja, we kunnen net zo goed verhuizen als het zo doorgaat. Dat zou voor de provincie waar ik nu zit een ongelofelijke klap zijn.
Kan ik wel zeggen. Dat denk ik ook, ja.
Want ik denk dat zo'n beetje 80% van de hele maakindustrie van ASML afhangt hier zo. Dus je hebt de Jumbo en je hebt de ASML. Dat is het wel zo'n beetje.
Ja.
In Brabant. Maar goed, het VDL is dus ook gestopt. Dus gaat lekker, zou ik zeggen. Misschien moeten ze in Den Haag even gaan nadenken over deze cijfers.
Ja.
En er toch iets mee gaan doen.
Over boeren gesproken. Jij had toch een bericht over boeren.
Ja, er zijn in diverse Duitse kranten was een... zoals we in het nieuws hebben gezien... Overal in Europa zijn de boeren in opstand aan het komen. Niet allemaal om precies dezelfde redenen, maar ze zijn wel allemaal boos op Europa, geloof ik. Dat hebben ze allemaal
wel
gemeen.
Ja.
En in Duitsland zijn... die boeren die gebruiken nogal onorthodoxe methoden om hun mening te geven.
Mm.
Nee, in Nederland kennen we de asbestverbrandingen. Waarvan je denkt, als je zoveel
ook niet best.
Nee, als je zoveel op hebt met het milieu, dan lijkt me dat niet de manier om het te uiten. Maar goed, in Duitsland hebben ze drukkerijen gebarricadeerd. Zodat de verspreiding van onder andere dagblad Bild werd tegengehouden.
Aha.
Ja, dus het is inmiddels alweer voorbij. Het was vorige week. Maar daar werd flink tegen tekeer gegaan. Omdat dat is toch een soort van de vrijheid van... drukpers barricaderen in feite, wat je doet.
Ja. Die kranten konden niet verschijnen?
Nee, die konden niet op alle plekken verschijnen zoals ze dat wilden. Er werd zelfs gezegd, even kijken op Axel Springer, we doen een beroep op de autoriteit om de mogelijkheden van de rechtsstaat uit te buiten en een duidelijk signaal af te geven. Dergelijke inmenging in fundamentele democratische rechten door enkelingen kan niet worden getolereerd. Nou, ben ik het mee eens. Krant moet altijd uitkomen. Altijd.
Zo is het.
Ja. NRC niet per se, maar die andere... NRC wil niet op papier verschijnen, dus dan hoeft het niet meer, maar de rest wel.
Zo is het.
Nee, dat is flauw. NRC is een hele goede krant.
Dat zit je hoog.
Het zit me gewoon hoog. Ik moet er even... dat ze er steeds weer op terugkomen, weet je. Dan denk ik, neem dan eens een keer een beslissing, idioten. Maar goed, dus dat waren de boeren daar. Maar jij kwam iets veel belangrijkers op het spoor. Niet alleen nemen die boeren een loopje met de vrijheid van meningsuiting en met de vrijheid van drukpers. De hele wereld neemt er een loopje mee. Want er blijkt dus dat de dag voor de drukkunst... staat niet op de lijst van UNHCR, immaterieel werelderfgoed. Hoe zeg je dat allemaal?
Nu neem je twee stappen tegelijk.
Nee, jij gaat het niet uitleggen.
Weet je nog dat we een paar weken geleden, hebben we het ook in deze podcast, hebben we het gehad over de International Printing Week.
Ja, precies. Ja. Die is er wel.
Dat is een internationale drukwerkweek, om het maar even zo te zeggen.
Een feest.
Dat is in Amerika en Canada.
Ja.
Dus dat was internationaal. Ik weet niet, de precieze dag ontschiet me nu even. Maar dat was eigenlijk... Dat speelt zich vooral in Amerika af. Toen hadden we het daarover gehad en toen schoot mij eigenlijk te binnen dat we het niet zo heel lang geleden over een dag van de drukkunst hadden, dat die zou gaan worden georganiseerd in Nederland.
Ja.
Dat werd vorig jaar aangekondigd, of misschien iets, maar in ieder geval vorig jaar zou die voor het eerst plaatsvinden. En toen we het zo over die printing week hadden, toen dacht ik, waar is die dag eigenlijk gebleven dan? Ik kan me dat helemaal niet herinneren. En toen dacht ik, misschien was het dan dit jaar. Maar ook voor dit jaar kon ik er helemaal niks over vinden. Dus toen ben ik daar een beetje in gaan duiken. Van hoe zat dat nou ook alweer? Wat op een gegeven moment, er is toen berichtgeving over geweest. Toen ben ik terug gaan zoeken. Wat blijkt, het stamt van, uit 2019. Toen zijn drie musea, het Huis van het Boek, of meer Manno zoals we dat kennen in Den Haag, het GRIT, het Grafisch Museum in Groningen, en het Nederlands Steendrukmuseum, die hebben samen een soort samenwerkingsverband bedacht. En die wilden twee dingen bereiken eigenlijk. Ze wilden een dag van de drukkunst organiseren. Dus elk jaar moest er een dag komen waarop eigenlijk de drukkunst gevierd wordt. En dat zou 15 maart worden. En wat ze ook wilden was dat de drukkunst op de lijst, de internationale lijst van de UNESCO, immaterieel erfgoed komt te staan.
Ja.
He, want je hebt gewoon erfgoed, gebouwen, dat soort dingen. Maar je hebt ook immaterieel erfgoed. En dat zijn eigenlijk technieken, gebruiken, tradities, dat soort dingen. Die twee dingen die hangen nogal met elkaar samen eigenlijk. Dus je moet als land die drukkunst dan voordragen om op de UNESCO-lijst te komen. Maar om op die UNESCO-lijst te komen, moet er ook wel iets meer, hoe zeg je dat, achter zo'n onderwerp zitten. Ja. Dan alleen maar van, het zou zo mooi zijn dat de drukkunst erop komt. Maar er moet een soort borgingsactie moet er ook aan vasthangen. Dus die dag van de drukkunst, die zou er ook voor zorgen dat er elk jaar aandacht is voor die drukkunst. En daarmee krijgt het ook meer allure, aanzien, hoe zeg je dat.
Ja.
Dus die twee dingen hadden een beetje met elkaar te maken. Die moesten elkaar ook versterken eigenlijk, die twee doelstellingen. Daar werd een plan voor gemaakt. In 2021 was er eigenlijk een soort eerste mijlpaal. Want toen lukte het om de drukkunst op de inventaris immaterieel erfgoed van Nederland te krijgen. Want voor je bij UNESCO iets kan voordragen, moet je op je nationale lijst van immaterieel erfgoed staan.
Ja.
Nou, dat lukte in 2021. Eind 2021 kwamen ze op die lijst te staan. Je hebt daar een kenniscentrum voor dat die lijst beheert. En die maakte toen bekend dat er kwamen 6 nieuwe onderwerpen op de lijst te staan.
Hou je vast, mensen. Hier komen ze.
Hou je vast. Het ging om het fanfareorkest, het bijenhouden, het bloemencorso Bollenstreek, het Goor School en Volksfeest, het stoelenmatten in Bakel en de drukkunst. Dus er kwamen 6 nieuwe onderwerpen. Dus die mijlpaal, dat was een eerste stap.
Denk je dan meteen de drukkunst, uiteraard, dat is een hamerstuk.
Dus dat werd, hoe zeg je dat, goedgekeurd. En een half jaar later, en daardoor weten we het eigenlijk. Toen was er bij het Huis van het Boek, werd een officieel certificaat ondertekend met die partijen erbij. Dat de drukkunst op die Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed stond. Mooie zonnige dag, champagne erbij. En daar werd toen ook bekendgemaakt van, dat was dus, we spreken nu over, mei 2022. Toen werd dat certificaat ondertekend en gevierd. Toen werd ook aangekondigd van, en dan in 2023 op 15 maart, dan is de dag van de drukkunst voor het eerst. En daar is toen ook de publiciteit over geweest. Dus daar was het in mijn hoofd van blijven hangen. Daarna hoorden we daar niet zoveel over. Behalve dan aan het begin van 2023. Toen werd er nog een koppenprent aangeweid door het Nederlands Drukkerijmuseum in Etten-Leur. Die maken elk jaar een koppenprent. Dit jaar was daar speciaal een koppenprent waarop ook die dag van drukkunst op 15 maart 2023 werd aangekondigd. Maar goed, uiteindelijk is dat dus niet gebeurd. En ondertussen, terwijl ze nog hiermee bezig waren, zijn ze ook wel aan het UNESCO-plan blijven werken. Maar dat is ook nog niet zo heel eenvoudig. Want daar heb je behoorlijk wat voor nodig. De Nederlandse regering moet jouw voordracht ondersteunen. Er zijn nogal wat meer liefhebbers voor. Dus dat was lastig. En uiteindelijk is dat er dus ook nog niet van gekomen.
Maar wat is er wel van gekomen?
Wat is er wel van gekomen? Nou, eigenlijk dat het project rond die dag van de drukkunst is stil komen te liggen.
Ja.
Dat had een paar oorzaken. En de belangrijkste is wel dat in de tijd dat dat eigenlijk georganiseerd had moeten worden, kregen de musea het heel druk met zichzelf eigenlijk. Omdat ze toen met die energiecrisis ook te maken kregen. Ja. Dus al die musea die stonden behoorlijk onder druk qua financiën en de energiekosten die enorm de lucht in vlogen. En ik weet dat, omdat ik heb gesproken met de directeur van het Steendrukkenmuseum. Dus die heeft daar wat meer over uitgelegd. Waarom dat project er niet was. Dat was Maarten Kentgens. Een hele aardige kerel. En een fantastisch mooi museum overigens ook. En die zei, daar hebben we het zo druk mee gehad gewoon. Om zelf overeind te kunnen blijven. Dat is voor dit project was eigenlijk geen tijd meer. Daar komt nog bij dat zowel bij het GRIT als bij het Huis van het Boek een nieuwe directeur aantreedt. Bij het GRIT is dat inmiddels geloof ik zo. En in Den Haag begint binnenkort een nieuwe directeur. Dus ja, dat project moet ook weer opnieuw opgepakt worden. Dus het is eigenlijk op het moment dat het had moeten gebeuren stil komen te liggen. En ook dit jaar is het er nog niet van gekomen.
Nee.
En als ik hem zo een beetje hoor, zal het ook volgend jaar nog wel lastig zijn.
Ja.
Dus daardoor is dit project eigenlijk stil komen te liggen. Ja, en het UNESCO gebeuren, dat blijkt echt een project van een hele lange adem te zijn. Want als ik hem goed begrijp, is het zo dat niet alleen Nederland moet de drukkunst dan voordragen, maar eigenlijk moet dat vanuit een aantal landen gebeuren. En volgens Kentges was Frankrijk ermee bezig in België, maar die zijn ook nog niet zo ver. En eigenlijk het enige land wat wel al zo ver is Duitsland. En dat is ook een beetje het voorbeeldland geweest voor dit hele project.
Ja.
Want daar zijn ze in 2018 zijn ze daar eigenlijk van start gegaan. En is de drukkunst aan die Duitse lijst van immaterieel erfgoed toegevoegd. En die zijn toen wel begonnen met de dag van de drukkunst, of de taak der drukkunst, zoals ze daar heet. En die vieren dat wel elk jaar op 15 maart. En 15 maart is gekozen omdat op die dag is toen de Duitse drukkunst op die lijst gekomen. Dus ze hebben die dag meteen aangegrepen om daar dan ook maar de dag van de drukkunst van te maken. En eigenlijk is daar sinds 2019 is daar die dag wel nationaal gevierd. Hè? Op allerlei locaties. In 2019 gingen ze van start op 200 locaties door het hele land. In ateliers, in musea, in drukkerijen. Overal werden evenementen en bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de drukkunst. Nou, in 2020 is dat toen afgeblazen vanwege de corona uiteraard. Maar sinds 2021 staat het daar wel jaarlijks op de agenda.
Ja.
En eigenlijk was dat een beetje het voorbeeld ook voor die Nederlandse Dag van de Drukkunst.
Ja.
Dus en ook dit jaar zie je het in Duitsland, gaat het wel weer gebeuren. Alleen bij ons nog niet.
Nee, maar het moet wel. Want wat er wel op staat, tuurlijk, op die lijst, is het, om er even de verhoudingen te schetsen, is het Rotterdams Zomercarnaval en de graslandbevloeiing.
Ja. Ja, dat zijn de twee voordrachten die inderdaad wel aangenomen zijn.
Nou vind ik
eind vorig jaar. Dus,
ik gun ze in Rotterdam natuurlijk uiteraard die vermelding op de lijst. En ook de graslandbevloeiing-industrie is natuurlijk, die moeten we nooit vergeten dat heel belangrijk is voor Nederland. Want absoluut, als het grasland niet bevloeid wordt. Maar eerlijk gezegd, maar op de lijst van opmerkelijke gebeurtenissen in de afgelopen, pak een beetje 10.000 jaar, vind ik de drukkunst toch wel een ietsje hoger staan, eerlijk gezegd.
Dat zou toch wel moeten inderdaad. Ja, kijk, in 2017 is er vanuit Nederland voor het eerst iets op die UNESCO-lijst terechtgekomen. Ja. En dat was het ambacht van Molenaar. Nou, dat vind ik dan nog wel heel Hollands. Terecht dat dat dan de eerste is die daarop terechtkomt. Maar daarna is de valkerij is er nog op terechtgekomen.
Typisch Nederlands.
En de Corso-cultuur.
Ja. De Corso-cultuur,
die staat er ook al op. Dus in feite zou de drukkunst, wat is het, de zevende of achtste vanuit Nederland op de lijst kunnen worden. Maar daar is dus kennelijk meer internationale ondersteuning ook nog voor nodig.
Ja.
Dus het is een hoop gedoe. En veel partijen zijn erbij betrokken, maar kentgens die verzekeren mij dat de ambitie er zeker nog wel is. Dus nou ja, misschien kunnen we ze daar wel een beetje bij gaan helpen, toch?
Ja, dit moet anders. We moeten zeker anders. Ja, we moeten de internationale vakpers oproepen om hier... dit moet gewoon bovenaan de agenda staan, overal. Weet je wel, leuk dat, ja. dat er oorlog gevoerd wordt in de wereld en dat er een milieuproblematiek is en zo. Maar dit moet gewoon bovenaan de lijst.
Nou ja, je moet in ieder geval zorgen dat dit bewaard blijft, ja toch?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Hey, nou ja, we gaan positief afsluiten. Want we maakten ons verschrikkelijk ongerust over Parijs. Waar het helemaal misging met de boekenistes. Die moesten plaatsmaken. Waarvoor eigenlijk? Ze stonden in de rif.
Ja, voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen.
Oh ja.
Ik heb deze zomer de Olympische Spelen in Parijs.
Ja.
En daar moet alles voor wijken, zoals je weet natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
En er is een openingsceremonie. En dan, als ik het goed heb begrepen, gaan alle sporters worden over de Seine Parijs ingevaren.
Ja.
En de consequentie daarvan was dat de boekenmarkt aan de Seine, waar ze al die
leuke stalletjes.
Die groene bakken, die moesten allemaal weg. Nou ja, die staan daar al heel erg lang. Dus daar was al veel protest tegen. Maar goed, het leek echt besloten te zijn. Uit veiligheidsoverweging moesten die daar weg.
Ja.
Maar nu heeft president Macron persoonlijk ingegrepen en ervoor gezorgd dat het niet hoeft. Dus ze mogen blijven. Dus nou, dat is toch in ieder geval een beetje respect voor de boekdrukkunst.
Ja, want we hebben nu gehad van, het was uit financiële overwegingen moeten we van papier af. We hebben gehad uit hippe overwegingen moeten we van papier af. We moeten uit boerenoverwegingen van papier af, begrijp ik. Iedereen heeft allemaal redenen om van papier, maar godzijdank. Het is toch ook nog eens, er mag ook nog eens een keertje iets bewaard blijven. Dat is, overigens, ik zie nu net die Printing Week waar jij het net over had. International Printing Week. Daar staat Amerika en Canada staan dan op hun kop. Hè? Dat weet je. Dat is mensen lopen door de straat met boekenkasten en zo. En er wordt echt, ze vallen elkaar huilend in de armen in New York. Dit is de week der weken. Maar die is van 14 tot en met 20 januari. En dat is rondom de geboortedag op 17 januari van Benjamin Franklin. Beroemd drukker en founding father.
Ja, die hebben daar wat dat betreft wel een extra aanleiding voor. Omdat ze natuurlijk die founding father eigenlijk vieren, zeg maar. Die ook drukker en uitgever was. En natuurlijk de grondlegger is van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Daar komt iets meer in samen, zeg maar.
Hebben we niet een of andere Laurens Jan zo'n Kosterdag of zo? Dat de boekdrukkunst niet was uitgevonden, zeg maar.
Ja, precies. Dan krijg je meteen zo'n discussie. En ik weet ook niet of er nou een echte Gutenbergdag is. Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd ook niet. Ja, dat is vast wel een Gutenberg festival. Maar daar hebben we, wat we toen al zeiden. Van Gutenberg weet niet eens in welk jaar hij precies geboren is. Dus laat staan dat we een geboortedag hebben.
Ja. Nou ja, er is een. We gaan wel een mooie datum zien. Maar eigenlijk moet hier ook gewoon een drukdag.
Nee, 15 maart is prima. De datum maakt me niet uit. Maar het feit dat die dag moet er gewoon komen. Dat is veel belangrijker, denk ik.
Of gewoon een week. Maken we er gewoon een week van. De eerste UNESCO week. Immaterieel erfgoed week. Ja, dan heeft de grasplantbevloeiing heeft dan een dag, weet je wel. En de drukkerij die heeft dan gewoon een week. Ik begin met tijdens de roepen hebben we deze week al een mooie drukkerij week, vind ik. Dus,
zeker.
Hey, dit was het even.
Lijkt me ook, ja. Ik ga even met de kop in de wind, denk ik. Even
uitwaaien. Dat kan goed. Ja, dat kan er goed. Hier is bloedheid in Brabant, dus wij hebben dat niet. Wind is over, regen.
Ik ga even richting vuurtoren, denk ik.
Oké. Nou, pas op. Doe voorzichtig.
Zeker. Spreek jou volgende week weer.
Luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot de volgende Radiografisch.